Openbaring 13. Daar zijn we een klein stukje begonnen. En is dat niet, het zal heel verbazingwekkend zijn, maar we komen nu toch wel heel eind in dat hoofdstuk in ieder geval. Zo de Heer wil. Ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 hoornen en 7 hoofden. En op zijn hoornen waren 10 diademen. En op zijn hoofden een naam van lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn voeten als van de voeten als van een beer. En zijn mond als die van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood toe gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is dit beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen hetzelfde? En het werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit te doen, 42 maanden. En hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En het werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde neerwonen, zullen het aanbidden, wie een naam niet geschreven is in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En wanneer iemand oren heeft, die horen. En indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit het land moeten staan opkomen. En het had 2 hoornen en lams gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent alle macht van het eerste beest in diens tegenwoordigheid uit. En het maakt dat het land en degenen die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet neerkomen op de aarde voor de mensen. En het verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn en in tegenwoordigheid van het beest. En zeide tot degenen die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en leefde een beeld zouden maken. En het werd gegeven om dat beeld van het beest een geest te schenken, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, zouden worden gedood. En het maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de dienstknechten, een merkteken geeft aan het voorhoofd of aan de rechterhand of op het voorhoofd. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, bereken het getal van de beest. Want het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Nu is het echt tijd. We zitten in de hoofdgedachtegang van de oordelen die uitgesproken worden. En in die oordelen zaten we bij het 5e oordeel in de grote verdrukking. En dat wil zeggen dat de toorn van God nu over het koninkrijk van het beest komt. Maar willen we begrijpen hoe dat in elkaar zit, dan moesten we dus even terug naar dit hoofdstuk om duidelijk te maken van waar begint dan eigenlijk die situatie van het beest. En we hebben gehad over het feit dat daar de wegrukking van de gemeente, de opname, dus een periode is van 7 en 33. En we gaan nu even weer terug in die tijd. En dan zien we dat in die 7 jaar Israël en in die 33 jaar de wereldbevolking en de mensheid als zodanig in aanmerking komt voor het oordeel van God. Wat hier dus genoemd wordt, is voor het grootste gedeelte Israël. Er is maar één tekst die duidelijk maakt dat het ook over de wereld gaat. Namelijk vers 7 van dit hoofdstuk. Daar staat, en het beest werd gegeven om de heiligen, gelovigen, krijg aan te doen en om die te overwinnen. Ook werd het macht gegeven over alle geslacht, volk, taal en natie. Dat wil zeggen over alle. Daar wil dus zeggen dat het niet alleen Israël is, maar ook alle andere volken. Maar goed, hoe dan ook, er zit nog een punt. Als je vers 5 kijkt, dan staat er dat hij dus mond gegeven heeft, gekregen heeft om grote dingen lastering te spreken. En het werd macht gegeven om dat te doen 42 maanden lang. Ook dat is bij die periode van Israël gegeven. Immers 2 keer 3,5 jaar na de opname totdat de Heer Jezus op de Olijfberg komt. Om het volk Israël, wat er nog over is tenminste, te verlossen. Oftewel 3,5 jaar, oftewel 42 maanden. Dus die 42 maanden, die geven ook een richting aan in ieder geval van Israël. En hier gaat het dus ook, en dat is niet helemaal onlogisch. Waarom niet? Nou, laten we het even kijken uit Romeinen 2. Vers 9 en 10. Daar zegt Paulus heel duidelijk het principe wat altijd weer opgaat, ook in onze tijd, maar ook in de toekomst. Verdrukking en benauwdheid zal zijn over alle ziel van de mens, dus over ieder persoon individueel. Romeinen 2 vers 9 zit ik nu. Dus verdrukking en benauwdheid zal over elke ziel van de mens zijn die het kwade bewerkt. Eerst de Jood, maar ook de Griek, de niet-Jood, dus de heiden. Maar heerlijkheid en eer en vrede, en ieder die het goed uitwerkt. Eerst de Jood, dus kwam ook de boodschap van de opstander en de opgestaande Heer eerst bij de Joden, maar ook de Griek. Dus ook die verdrukking, die benauwdheid, zal eerst gaan over Israël. Waarom zal het eerst over Israël zijn? Omdat dat het volk is wat natuurlijk de Heer Jezus gaat prediken in de wereld, dus dat moet eerst tot geloof komen. Dus weet de Satan dat ook, die kent die plannen, die kent de Bijbel, helaas vaak veel beter dan heel veel mensen die geacht worden die Bijbel in hun bezit hebben te geloven. En daar moet Israël er eens aan. Want hij zal proberen uit alle macht om Israël, de Joden en ook alle anderen zoveel mogelijk te doden. Want dat betekent, als dat het geval zou zijn, betekent dat dat ze niet die boodschap kunnen brengen. We weten uit de schrift ook al dat dat niet totaal zal lukken, maar er zal wel een aardige decimering zijn. Nou goed, om even weer terug te gaan op hoofdstuk 13 van de Openbaring, zien we dat dat beest, vers 2, een luipaard gelijk was. We hebben de vorige keer die rijken een beetje naast elkaar gezet. Een luipaard heeft te maken met het rijk van Alexander de Grote. Het derde rijk in totaal. Maar het heeft de voet als die van een beer. Dat was het tweede rijk, namelijk het rijk van de Mede en de Perzen. Die een beer die denkt nergens over na, die vertrapt en vertreedt alles waar hij maar terecht komt. Die ziet maar één ding, voedsel. Dus die poten van die beer hebben iets te maken met het vertrappen en vertreden van alles. Zonder ook maar enige vorm van, van medelijden of wat ook. En dan de mond. Het spreken als de mond van een leeuw. Dat is Babel. En we komen er straks even op in vers 3, en het werd een mond, vers 5, het werd een mond gegeven voor grote dingen, dus grootspraak, en lastering. En dat is dan tegen God, dat staat in vers 6 ook weer. Hè? Dus die mond heeft dan iets te maken met Babel, zullen we nog zien hoe dat dan helemaal in zijn werk gaat. En de draak, Satan, die gaf hem, namelijk dit beest, deze figuur uit de volkerenwereld, uit de zeeën, zijn kracht, zijn troon en grote macht. Drie dingen. Zijn kracht, zijn troon, koningschap over de wereld en grote macht. Toen de Heer Jezus vlak voor zijn begin in de woestijn terechtkwam door de Heilige Geest, werd hij door de duivel verzocht en die nam hem mee op een hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken van de aarde in een ogenblik tijd. Het is in het begin. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, u zal ik al de macht hierover geven, als u mij aanbidt. En dan zegt de Heer, geen sprake van, zeg maar, want er is maar één die je hebt te aanbidden en dat is God. Hij wil aanbeden worden. Nu komt er ongetwijfeld, ik ga hetzelfde verhaal maar weer vertellen. Er zal ongetwijfeld, zal een man de woestijn ingedreven worden ergens. Muur van Babel misschien. Dan komt de draak op hem af. En die laat hem in een ogenblik tijd alle koninkrijken zien. En die zal tegen hem zeggen, ik zal je die macht hierover geven wanneer mij aanbidt. De man gaat knielen, die krijgt alle macht en zo gaat beginnen. En het zou mij niks verbazen als de man 30 jaar was op dat moment. Want Jezus was dat ook. En vaak is Satan niks anders dan iemand die eerst ziet hoe God het doet en dan doet hij het na. Dus het zou me niks verbazen. Maar dat staat hier verder niet, dus het is alleen maar een parallel gedachte. En wat zag hij ook? Een van zijn hoofden als tot de dood geslacht, staat er letterlijk. En dat wil ik ook mee verhandhaven. Geslacht tot de dood. En zijn dodelijke wond, en daar staat ook niet het woord wond, dat heeft men ervan gemaakt. Het is eigenlijk het woord voor een plage, een klap of een plaag kan ook. Want zijn dodelijke, als ten dode toe geslacht, alsof hij ten dode toe geslacht was, zo staat het er. Dat is ook zo, maar die dodelijke wond, die dodelijke klap of de plaag, de gevolgen daarvan, die waren weer verdwenen. En de hele aarde verwonderde zich achter het beest aan. Dat vind ik een fantastisch mooie uitdrukking. De nieuwe vertaling heeft er ook zoiets als, die ging vol bewondering achter het beest aan. En dat is uiteraard hetzelfde. De hele aarde. Ik ga hier in eerste instantie nog uit van het feit dat aarde staat voor het land, volk Israël. Dus dat lijkt mij in eerste instantie hier voorop staan. Dus volk Israël dus in grote massa eigenlijk achter deze figuur aangaat. Hoewel die figuur zich laat vertegenwoordigen door de tweede beest vanaf vers 11. De tweede beest vanaf vers 11 komt uit het land, dat is dus een Jood, of op zijn minst genomen een Israëliet. En dat is de antichrist. Dat is de antichrist. De eerste is niet antichrist, de eerste is een wereldheerser. Deze tweede is de antichrist, oftewel de valse profeet. Hij doet zich voor als een messias van Israël, maar hij zal blijken dus een ander te zijn dan dat. Deze eerste komt uit de volkerenwereld. Dat is, sommigen zeggen het is een Palestijn, anderen zeggen van het is een Arabier. Nou ja, dat maakt me even niet zoveel uit. Die figuur is het in ieder geval. En ik ben niet degene die zal zeggen van, nou dat die en die woord had. Er zijn al mensen die beweren van, nou dat is duidelijk dat die en die dat moet zijn. Om wat voor redenen ook, die meestal buiten Bijbelse, want de Bijbel zelf zegt dat je dat pas kunt nagaan wie het exact is, als die persoon er is. En het getal 666 enzovoort. Wij weten dus wel de aanleiding daartoe, maar de persoon zelf, lijkt me, is niet iets wat ons geopenbaard wordt voor tijd. Waarom zouden we ook, want het heeft in wezen met de gemeente niet te maken, want die gemeente die verdwijnt voor tijd. Dus waarom zou ook? Hij zag een van zijn koppen, die had 7 koppen, dat hebben we gezien, dat zijn 7 rijken. Die hoofden staan voor koninkrijken. En 10 hoornen, dat is het laatste koninkrijkje, zeg maar, hè? Die tien tenen. Maar het gaat me nu even om die hoofden. Eén van die hoofden, die was dood en die is weer helemaal tot stand gekomen. Nu moet een verschil maken tussen wie eigenlijk wie voorstelt. In onze kringen zijn er die zeggen van, die ene hoofd dat dood was en nu weer, zeg maar, tot stand komt, is de koning van Griekenland. Daar ben ik niet mee eens. Wat wel klopt is vers 2. Het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Luipaard staat voor het Griekse Rijk. Dus het beest gaat in het tempo dat Alexander de Grote ook had in de tijd. En het Rijk zal ook die grootte hebben, in eerste instantie tenminste, wat Alexander ook had, tot aan de Indus. Dus dat is tot een eind in Indië, zeg maar. In ieder geval tot de grens toen. Dat gaat tot en met, in ieder geval in eerste instantie, en binnen de zeer korte tijd. zal hij de macht hebben over het hele Midden-Oosten. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik kan me dan ook voorstellen dat al die omwentelingen die momenteel plaatsvinden, indirect hiermee te maken hebben.
Is een pardel dan Grieks of zo?
Een pardel is een oud-Hollands woord voor luipaard. Draait maar om. Luipaard. Pardel is een oud-Hollands woord voor luipaard. En leopardos, dat is een... Ja. Een leopaard, hè? Zeg ik luipaard. Sommigen zeggen dat dat van leopaard komt. Maar goed. Leopardos. Een luipaard staat voor het Derde Rijk, oftewel het Griekse Rijk. Ik geloof dat hij de grootte heeft en de tempo. Maar het hoofd, één van die zeven hoofden, die was er niet meer en komt weer omhoog. Hoe moet ik dat nou verklaren? Dat kan zijn, die zeven koppen, ik herhaal ze nog even een keer, het kan zijn Assyrië, nee, Egypte, het kan zijn Assyrië, het kan zijn Babel, het kan zijn Mede-Persen, het kan zijn de Grieken, het kan zijn de Romeinen. En het laatste rijk, dat kan niet, want dat moet nog komen. Eén van de zeven. Nou, dan is de vraag, hoe kom ik erachter? Nou, de Bijbel opzoeken, gewoon op een andere plaats. Laten we een profeet noemen, Daniel bijvoorbeeld. Om nou eens een te noemen die we nooit, bijna nooit inkijken. Daniel 4. Dan komen we terecht bij een ander visioen dat we nog niet besproken hebben. Maar goed, dat moet toch wel even. Dan zo dat Nebukadnezar, dat eerste droom van dat beest met dat grote beeld met goud van een hoofd en een zilver borst enzovoort. Nu krijgt hij een tweede droom en die is in ons verband nu belangrijk. Nou, dan wordt het dus weer gezegd tot de mensen die tovenaars en sterrenkijkers en die zeggen dan, nou, vertelt u de droom maar, dan leggen we wel uit. En zeggen, ja, ik ken jullie wel. Vertel de droom maar, als jullie het zo goed weten. Nou, dat weten ze dan nu natuurlijk weer niet. En dan wordt dus Daniel weer gehaald, want de beste man leert er ook wel wat van. En die zegt dan het volgende, vers 10. Dat vertelt hij dan zelf in dit geval, ja. De gezichten nu van mijn hoofd op mijn leger waren deze. Ik zag en zie, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij werd gezien tot aan het einde van de ganse aarde. Het loof ervan was schoon en zijn vruchten velen en er was spijze daaraan voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. En ik zag verder in de gezichten van mijn hoofd op mijn leger en een wachter, namelijk een heilige, kwam naar beneden vanaf de hemel. En riep met kracht en zei aldus, hak die boom af en kap zijn takken af, stroop zijn loof af en verstrooi zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen vanaf zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde staan. En met een ijzeren en koperen band, met een ijzeren en koperen band in het tedere gras van het veld. En laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte in het kruid der aarde, het gras. Zijn hart worden veranderd, dat het niet meer het hart van een mens is, en hem worden het hart van een beest gegeven, maar zo opletten, een beest gegeven, en laat zeven tijden aan hem voorbij gaan. Deze zaak is het besluit van de wachter, enzovoort. Nou, vers 18. Deze droom heb ik, Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belshazzar, vertel de uitlegging daarvan, terwijl wij... Omdat al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken. U kunt het wel, omdat de geest van de heilige God te staan in u is. Niet goden, maar God. Gewoon Elohim. Toen ontzette Daniel zich, wiens naam Belshazzar is, bij een uur lang, dat wil zeggen, hij trok zich terug, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zei, Belshazzar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belshazzar antwoordde en zei, mijn heer, de droom wedervaren uw haters en zijn uitlegging uw tegenpartijders. De boom die u hebt gezien, die groot en sterk geworden was en waarvan de hoogte tot aan de hemel reikte, die over het ganse aardrijk gezien werd en waarvan het loof mooi en de vruchten vele waren en waar spijs aan was voor iedereen, onder wie het gedierte des velds woonde en in wiens takken de vogelen des hemels nestelen, dat bent u, o koning. Dus de boom staat voor Babel. Nebuchadnezzar voor de Babel. Overigens wordt deze gelijkenis ook door de Heer Jezus gebruikt. En die zegt dat het geloof, dat het als een mosterdzaad is en het groeit uit tot een boom waarin mensen dus alles in de takken gaat zitten enzovoort. Wordt gewoon naar Babel verwezen. En het christendom neemt dat dus aan als wij christendom maken, worden groot in de takken rijk over de hele wereld. En iedereen nestelt zich in onze gedachtegang, in onze religieuze wereld. Nou, u bent dat die groot en sterk bent geworden, vers 22. Want uw grootheid is zo gegroeid dat ze reikt tot aan de hemel en uw heerschappij tot aan het einde van de aarde. Dat de koning nu een wachter, namelijk een heilige, heeft gezien, die van de hemel afkomt en die zei, hak deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortels in de aarde, met een ijzeren en een koperen band in het tedere gras des velds en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat de zeven tijden over hem voorbij gaan. Dit is de betekenis, o koning. En dit is het besluit van de Allerhoogste, dat over mijn Heer de koning komen zal. Denk aan, dus wat er nu gebeurt is een oordeel van God. Te weten, men zal u van de mensen verstoten. En met het gedierte des velds zal uw woning zijn. Lees, de koning zal het letterlijk hebben, maar het rijk van Babel zal dus vernederd worden. Het zal worden als alle andere rijken, daar komt het op neer. Het gedierte des velds is een lager bestaan dan wanneer je koning bent, zeg maar. En men zal u kruid als de ossen te smaken geven, en gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koningen, kijken de mensen, en geeft ze aan wie hij wil. En dan wordt dus weer de zaak zo alles naar voren gebracht. Dit alles nu vers 28, ik moet een beetje korter in zijn, overkwam koning Nebuchadnezzar. Want aan het eind van 12 maanden, dus een jaar later, toen hij op het koninklijk paleis van Babel was en wandelde daar, sprak de koning en zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis van het koninkrijk, door de sterkte van mijn macht en ter ere van mijn heerlijkheid. Grote dingen sprekende. Dit woord was nog in de mond van de koning, of er viel een stem uit de hemel. U, o koning Nebuchadnezzar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te eten geven als de ossen, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat hij de macht geeft aan wie hij wil. En op datzelfde moment werd het woord volbracht over Nebuchadnezzar. Want hij werd uit de mensen verstoord. Hij werd dus helemaal gek, zeg maar. Hij at gras als de ossen. Zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat zijn haar groeide als dat van de arenden en zijn nagels als van vogelen. Dus hij kon zich helemaal niet meer netjes maken en wat voor zin dan ook. En aan het einde van deze dagen nu hief ik Nebuchadnezzar mijn ogen op ten hemel. Want mijn verstand kwam weer terug. Na die zeven tijden. En ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte het eeuwige levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koninkrijk van geslacht tot geslacht. Enzovoort. Dus dan krijgt hij de macht weer terug. Staat in vers 36. En in datzelfde moment kwam mijn verstand weer in mij, ook kwam de heerlijkheid van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn glans weer op mij. Enzovoort. Waar het nu om gaat is, het koninkrijk van Babel was groots. Dat is op een gegeven moment afgebroken. Dat is dus gedurende zeven tijden. Toen tenminste, ik neem aan dat het 7 jaar was in die tijd tenminste. Is het dus eigenlijk niks, heeft die koning althans niks voorgesteld. En een koning staat altijd ook model voor het koninkrijk. Maar goed, na die zeven tijden erkent hij dat, zijn verstand komt terug en dan gaat hij weer als koning heersen. Maar, wat staat voor de koning, staat ook voor het koninkrijk. En dat betekent dat het rijk van Babel een tijd lang heeft bestaan, dan verdwijnt en gelijk wordt met al het andere in deze wereld. Tijdenlang, zeven tijden, die natuurlijk langer zijn dan de 7 jaar van toen. En dan komt het weer op. Dat is het enige koninkrijk in de schrift waarvan genoemd wordt dat het ook weer na een tijd verdwijning weer opkomt. Dus die dodelijke wond, die klap van het zwaard, dat we zeggen van het woord van God, het is afgelopen. Dat wordt door Babel, of het wordt door Mede en Pers overgenomen. Tijdenlang wordt er niks gehoord van dat Babel, in wat voor zin dan ook. Tot het moment dat God die zeven tijden voorbij heeft laten gaan. Tussen haakjes, dat moet zijn 2520 jaar. En dus betekent dat dat 2520 jaar Babel verdwijnt. Maar daarna komt het weer op en komt Nebukadnezar, lees, komt het koninkrijk van Babel weer in grootse macht naar voren. En dit wordt dan ook in Openbaring genoemd, het grote Babel. Als we eventjes in Openbaring kijken naar hoofdstuk 19. Dat is iets te ver, 18. Moet ik hebben. Ja. 19 is mooier, maar goed, eerst moet 18. Vers 1 en 2. Na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel met grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een luide stem en zei, zij is gevallen, het grote Babylon, is de Griekse naam daarvoor. En het is geworden tot een woonstede van demonen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onrein en hartelijk gevogelte. Dat wordt dus daar aan het eind van de grote verdrukking verzameld. Alles wat in de demonen en alles wat aan duisternis is, wordt verzameld in Babel. En alles wat tot leven strekt en tot leven van God wordt verzameld in Jeruzalem. Maar goed, dus Babylon wordt hier ook genoemd als het rijk, het grote Babylon weliswaar, maar wordt genoemd als het rijk waar de macht weer komt. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat stelt nu niks voor. Dat hele Babel stelt niks voor. Er woont eigenlijk nauwelijks iemand in. En er mogen dan van allerlei dingen gemaakt zijn daar. En het land stelt niks voor. Het is een groot land. Moslim en weet ik wat allemaal meer. Maar het stelt op zich niks voor. Dat zal dus wel Amerika zijn. Of het zal wel dit, of het zal wel dat. Het zal wel een systeem zijn. Maar als de Bijbel gewoon zegt Babel, dat herstelt zich. En als de Bijbel zegt Babylon in het Nieuw Testament, waarom zouden we dat gaan veranderen? Dat natuurlijk daar de machthebber vandaan komt. En dat hij veel verder reikt dan alleen Babel, dat lijkt me duidelijk. Dat het een macht wordt die eigenlijk over de hele aarde zijn tengels heeft, uiteraard. Dat geloof ik ook. Maar laat Babel nog gewoon Babel zijn. Dus betekent het dat, als ik weer terugga naar Openbaring 13, dat die plaag van de dood, of die klap van de dood, dat zwaard, hè, dat ze... Vers 3 van Openbaring 13. En ik zag een van zijn hoofden als tot de doden toe geslacht. Met een zwaard, dat blijkt later. En daar staat er letterlijk, de klap van de dood, staat er. Werd geheeld, of heelde zich, of genas. Dus er wordt gesuggereerd dat het dood is, maar niet helemaal dood, als ten dode. Dat we zeggen, het zal ooit nog weer moeten opkomen, dus een letterlijke vorm van dood is er niet. Maar wel een overdrachtelijke, zal een tijd lang niks voorstellen. Maar dan komt het weer op en daar zal men zich dus heel erg over verbazen. Deze figuur van de toekomst zal dus ook zeker naar Nebukadnezar verwijzen. Ja.
In 2520, dat is dat
gebeurd 2
keer
1260. Ja. Dat is de getalswaarde van wat er in Daniel 5 staat, meneer, tekel, oefazin. Geteld, gewogen, te licht bevonden. Hè? Dat is de digitaalswaarde daarvan, is niks anders dan 1520 jaar. Ik geef het gewoon aan, ik ga daar verder nu niet op in. De jaren zijn ook iets verschillend, omdat onze jaren en de jaren die de Bijbel bedoelt even iets anders zijn. Maar ik ga wel uit van het feit dat dit niet zo geweldig lang duurt. Ja.
Hoe ver is dat verder terug?
Deze situatie, 586 was de voorziening van Jeruzalem en werd men dus teruggebracht naar Babel. 586 was dus Jeruzalem naar Babel gevoerd. En dus 40 jaar later kwamen de Mede en de Perzen. Ja, 40 jaar later. Dus betekent het dat het begin van zeg maar 500 voor Christus is. 520 ongeveer. 510. Maar denk eraan dat onze jaartelling niet klopt. Dus je kunt nooit exact nagaan van dan en dan is het dan. Want wij kunnen dan technisch in 2011 leven. Maar Er is een andere, ja, er zijn fouten gemaakt, dus daar kun je niet precies mee nagaan.
Nou, het strookt wel met andere richtingen, dat het inderdaad geen...
Ja, het loopt wel aardig gelijk. Net zoals na 2 dagen zal ik terugkomen, de 3e dag enzovoort. Dus na 2 dagen is begonnen als 1000 jaar, dus 2000 jaar enzovoort. Maar je kunt niet van 1520 zeggen en de terugtellen en zo. Ja, dan moet in het jaar 2000 moet het dan gebeuren, of 2010 of 2020. Maar ik zelf persoonlijk denk wel dat, nou ja, dat het de kans groot is dat wij die wegrukking meemaken, als we trouwens in een leer tenminste. Die mag je sowieso meer, want als je overlijdt, sta je ook nog eerder op. Dus dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar ik denk dat het ook kan dat je als generatie nu levend zo'n transformatie krijgt. Dus wellicht niet overlijdt, dat zal de Heer ook mogelijk uitmaken. Maar het is wel zo dat wij wel in een ontzettend interessante tijd leven. Wat was het leven? In ieder geval, vlak voor dit moment dat de Heer komt om zijn gemeente te halen. En ik blijf af van hoe lang dat is, maar ik denk wel dat het niet zo lang duurt. En dan gaat die wereld beginnen. Dus je kunt aan de hele toestand zien van de wereld dat alles gecentraliseerd wordt. Zeker als het gaat om financiën en als het gaat om de persoonlijke dingen. En Israël is daar het verst mee. Nederland staat veel in verbinding met Israël. Dat mag niet hardop gezegd worden, maar het is wel zo. En dus is Nederland de tweede die meteen heel erg voorlijk is en ook heel erg ver gaat in alles. Maar Israël, die staat vers mee. Die heeft die nummering, is lang bezig met het uitproberen van die nummers enzovoort, omdat dat zoveel makkelijker is enzovoort. En die Joodsen zijn ook ontzettend slim daar. Dus die gaan zonder dat ze doorhebben zich al helemaal voorbereiden op een rijk wat ze eigenlijk helemaal niet willen. Maar ja, zo gaat dat natuurlijk. Oké. Die figuur die komt, zijn dodelijke wond genas en het hele land verwondert zich achter het beest aan. Dus eerst Israël. Je mag best aarde noemen, want de mensheid die doet dat ook. Dus beide kunnen. Maar er staat dan, en zij knielde neer voor het beest. Dat aanbidden kan ook zijn, proscunio op de knieën gaan voor. Dat is natuurlijk ook aanbidding. Voor de draak, dus voor de Satan. Die het beest die macht gegeven had. Dus hij verwijst naar de onzienlijke. De draak is dus niet onzienlijke, dat is de vader. Want je hebt er nu 3. Je hebt de draak, je hebt het beest en je hebt het andere beest. Dat is dus een namaak van de 3-eenheid. En dus de draak geeft hem al die macht. Hij is zelfs dus onzienlijk, dat is dan zeg maar de vader. En is de onzienlijke vader, maar omdat het beest zich bewijst als dat hij geweldig veel kan. Nou, gelooft men dat, hè? Men gelooft alleen de dingen die men ziet. Dus hier ook. En ze aanbaden het beest. Dus eerst aanbaden ze de draak, staat er dan, want het beest verwijst natuurlijk naar de Satan. En dan aanbidden ze deze figuur en zeiden, wie is aan het beest gelijk? Niet dit beest, aan het beest staat er gewoon gelijk. Dat is natuurlijk wat deze, maar het staat er niet officieel. Wie kan er tegen strijden? Wie oorlog voeren? Of hoe dan ook. Hoe komen ze erbij om te zeggen, wie kan er tegen strijden? Oorlog voeren. Hij moet zich dus gepresenteerd hebben, zo sterk en zo krachtig, dat ze, ja, dat je eigenlijk niks anders meer kunt doen dan zeggen van, ja, deze man die weet dingen tot stand te brengen wat niemand anders kan. Hij kan dus kennelijk ook een macht of een kracht openbaren, waardoor dus mensen krijgen van, ja, hier kun je niet tegen vechten. En aan het beest werd een mond gegeven van grote dingen en lasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit te doen, 42 maanden. Op grond daarvan denk ik dat het in eerste instantie de beïnvloeding is van Israël. Dus dat grote dingen spreken, dus wat doet hij dan, die grote dingen spreken? Dan staat in vers 6, en hij opende zijn mond tot lastering tegen God, de Vader. Ja, Satan is toch al gedoemd om te mislukken en het einde te moeten gaan. Als dat dan toch moet, probeer dan maar zoveel mogelijk mee te slepen. Dus hij lastert tegen God, om zijn naam te lasteren. En zijn tabernakel, zijn tijdelijke woonplaats. Namelijk, zij die in de hemel wonen. Een tabernakel is een tijdelijke woonplaats. Dat betekent dat de Heer zich tot aan de grote witte troon van 2 volken bedient. De gemeente nu en in de toekomst natuurlijk ook in de hemel. En straks Israël op aarde. Dat is zijn tabernakel. Daar woont hij voor een tijd in. Totdat de nieuwe schepping komt, dan komt er een complete andere invulling daarvan. Dan gaat het niet meer om gemeente Israël, maar dan gaat het om alle gelovigen die meer of minder trouw zijn geweest, die daarin een positie krijgen in de nieuwe schepping, ergens. Nou goed, hier, hij las er dus, die tabernakel, vooral Israël, vooral de gemeente, waarom? Omdat hij natuurlijk direct weggerukt is. Hè? Dat doet hij 42 maanden lang. Ik neem eigenlijk aan dat hij dat in de eerste periode doet. Wij weten ondertussen dat er die twee getuigen zijn, Mozes en Elia, die dus precies het tegenovergestelde vertellen. Maar ja, A, zijn die suffer gekleed. Hè? De mensen die dus mooi gekleed zijn, die zullen over het algemeen eerder geaccepteerd worden. De buitenkant ziet er goed uit. Terwijl deze de buitenkant misschien juist niet zo goed uitzien, met zakken bekleed, maar ze profiteren wel dat hij een valse profeet is en via een valse profeet bedient van zijn grootheid. Nou. En hier wordt het dan nog gezegd. En het werd gegeven, dit beest dus, om de heiligen krijg aan te doen. Het gaat hier dus vooral om de gelovige Israëlieten, Mozes en Elia enzovoort, maar ook de anderen. En om die te overwinnen, ik denk dat in ieder geval Mozes en Elia bedoeld worden met die heiligen. Want hij, dat kletsen doet hij 42 maanden lang. En daarna gaat dus de krijg aan, want daarvoor kon hij het niet. Want de eerste 42 maanden kan hij tegen Mozes en Elia niet optreden. Totdat ze hun zaak volbracht hebben, dan worden ze gedood. Nou, dat ze ongetwijfeld zullen dat deze heiligen zijn. En om die te overwinnen. Ook werd hem macht gegeven over alle geslacht en taal en natie. Volk moeten wij. Volk en taal en natie, het zijn er vier. Vier hoeken der aarde, dus vandaar vier. Dus over elk geslacht, elke generatie, over elk volk. En over elke taal en over elke natie. Dat is dat laatste woord volk. Het eerste volk, dat is alleen waar iemand vandaan komt. En het tweede is de natie zelf, met alle verschillende mensen ertussen. Kijk, Nederland is een natie. Maar het bestaat tegenwoordig uit een aantal volken. Meest autochtonen, maar je hebt ook een aantal uit Marokko, je hebt uit Turkije enzovoort. Dat zijn volken. En die volken, volk zal opstaan tegen volk, zegt de Heer Jezus, in die grote verdrukking. En natie zal oorlog voeren tegen natie. Dus ja, wie weet, gaan we weer tegen de Belgen vechten of zo. Nee. Dat is niet bij ons, dat is mijn interpretatie, zeg maar even. Ja. Wat zeg?
België is onze eigen buiten.
Ja, maar die zuidelingen dan. Hè? En allen die op het land neerwonen, op de aarde mag je laten staan, maar het staat eigenlijk neerwonen. Naar beneden toe wonen staat letterlijk. Dat wil zeggen die de kop alleen maar op het zand, niet in het zand, maar ja, ook wel, maar ook op het zand hebben. Met andere woorden, die alleen maar voor de aardse bestaan leven. Allen die dus voor het aardse bestaan leven, die dus op de aarde, gebaseerd op de aarde, staat er letterlijk. Die de aarde dus als basis hebben. Humanisme. Die hebben de aarde als basis. Elk die humanist die dus de menselijkheid en al dat soort dingen voorop stelt, de VN en weet ik wat allemaal meer, die zeggen, want dat is de waarheid, die geven zich daar ook aan over. En er is daarnaast is het dus voor hen ook niet anders. En ze zullen dus ook alles doen om hun bestaan zo aangenaam mogelijk te houden. En die zullen dat beest ook aanbidden. Als je niet jezelf prijsgeeft en niet de dood van Christus over je eigen bestaan laat heen gaan om tot nieuwe leven te komen en daarin verder, ja, dan ga je natuurlijk je eigen leven alleen maar handhaven. En dat is wat hier staat. Zij die op de aarde neerwonen, zo vertel ik het maar even. Gebaseerd op de aarde neerwonen. Die zullen dat aanbidden wie een naam, enkelvoud, niet is geschreven in het boek des levens des lams. Er staan dus namen geschreven in het boek des levens. En het boek des levens des lams. Dat wil zeggen, het boek dat gaat over het leven van het lam. Van Christus. Dat wil zeggen, de dood en opstand van Jezus Christus gelijkvormig. Dat geslacht, lam dat geslacht is. Ja, ik laat dit maar even zitten. Vanaf de neerwerping staat er letterlijk neerwerping der wereld. Grondlegging wordt hier gezegd, maar het gaat eigenlijk om de neerwerping. Naar beneden gooien. En dat is Genesis 1 vers 2. De aarde nu werd woest en ledig. En duisternis heerste er vanwege de vloed. Dus de aarde kwam in opstand tegen God. door natuurlijk ook door Satan en door de demonen enzovoort, die bevolking van toen. Maar dat is dus de neerwerping der wereld. Ik interpreteer dit nog anders ook. Ik geef hem wel even door, dat is voor later om daar eens iets verder op in te gaan. Het is uitdrukking, neerwerping der wereld. Dat kun je ook anders ook vertalen, van de wereld, kosmos. Dat is een neergeworpen, of een wereld in neerwerping. Een wereld die niet, die tegenover God staat, die niet in afhankelijkheid van God leeft. Dus betekent het ook dat die wereld, die niet in afhankelijkheid van God leeft, nog altijd degene is die staat tegenover hem die zich heeft laten slachten door die wereld om het nieuwe leven tot stand te brengen. Dus het lam dat geslacht is ten overstaan van, tegenover, een wereld in neerwerping die heel anders denkt. En die wereld in neerwerping is dan eigenlijk precies hetzelfde als zij die op de aarde neerwonen. Zij die alles verwachten van deze wereld, deze aarde. Nou. Goed, nou krijg je even een paar, vers 9 en 10, een paar zaken waarbij God eventjes wat tips geeft. Wanneer iemand oren heeft, laat hij dan ook horen. Laat hij ook gehoor geven aan. Laat hij er ook naar luisteren wat ik hier nu zeg. Het probleem is alleen, je moet wel oren hebben. Dus betekent dat, dat er iets moet gebeuren voordat je kunt zeggen dat je oren hebt. Wat is nou iemand die geen oren heeft en die het dus ook niet kan horen?
Geestelijk doden?
Ja, geestelijk doden. Of ze hebben misschien oren, maar ze kunnen het niet meer horen, omdat die oren niet zijn besneden. Besneden van oren en besneden van hart. Iemand die oren heeft, dat wil zeggen iemand wiens oren besneden is, waarbij het vuil van deze wereld eruit weg is. Dat is een besnijdenis. En net zo goed als het hart omringd is door vet. Dus moet een, je hebt een vet hart en je wil dus niet bekeren enzovoort. Dus moet de Heer het besnijden, het hart besnijden wil zeggen, het vet, het aangename van deze wereld afhalen van het hart. Oftewel, de oren besnijden wil zeggen dat hij het vet of de rotzooi die vanuit de wereld in de oor is gekomen, waardoor je het niet meer kunt horen, moet weghalen. Dingen die we dus kennen. En dat wordt hier dus ook toegepast. Wanneer iemand oren heeft, namelijk om te horen, laat hij dat dan ook doen. En de consequenties ervan aannemen. Nou goed. Wanneer iemand gevangenschap heeft, staat er letterlijk, dan maak je hier heel wat anders van. Wanneer iemand een gevangenschap heeft, dus in gevangenschap is, laat hij dat dan doen. Laat het je ondergaan. Hè? Die gaat, staat er letterlijk. Dat zelf in de gevangenis, dat staat er niet. Dat zijn de handschriften die hebben dat, maar het is niet de belangrijkste handschrift. Dus letterlijk staat hier, wanneer iemand gevangenschap heeft, laat hij dat gewoon doen. Dan ben je daar. Als iemand een slaaf is, laat zich niet behelpen enzovoort, maar in de positie waarin je staat, gebruikt de Heer je. Indien iemand in een zwaard, ja, en daar worden handschriften, zijn daar wat verschillend in, dus met een zwaard dood, zo zou ik het inderdaad vertalen, die moet met het zwaard gedood worden. De Heer zegt ergens anders, in het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld, van allen die het zwaard hanteren zullen door het zwaard vergaan. Als iemand bijvoorbeeld altijd lastert, krijg je op een gegeven moment dat in zijn aardse bestaan hij ook gelasterd zal worden door anderen. Is er sprake van moord, opdrachten tot moord, dan zijn ze op een gegeven moment zelf het slachtoffer. Zie je in de criminele sfeer in Nederland ook. Mensen die allemaal gedood worden, terwijl ze eerst zelf anderen gedood hebben. Dat principe gaat gewoon op. Maar ook als iemand een ander dood, dat we zeggen, uit zijn eigen wereld houdt. Hij komt op een tijd dat anderen hem uit die wereld houden van hun. En dat zijn dingen die altijd doorgaan, dus ook hier. En hoe het dan ook is, dat overkomt je. Je kunt dus in gevangenschap gaan, je kunt gedood worden. In gevangenschap gaan betekent zoveel als dat je eigenlijk buiten de gemeenschap bent. En dat is de positieve kant, buiten de gemeenschap. Als je sterft en met Christus begraven wordt en opstaat, dan ben je een hemelskind. Dan ben je dus niet meer een aardskind en dan ben je gedoemd om dood te zijn voor de wereld. Dat wil zeggen, dat zullen opeens heel veel mensen je niet meer begrijpen. Eerst begrijp je er helemaal niks van. hoe dat nou kan. Want ja, God, je bent toch eigenlijk dezelfde gebleven, denk je dan. Maar waar de Heilige Geest toe in staat is om via ons zijn werk door te voeren naar buiten toe. Soms zonder dat we het zelf doorhebben. Of in ieder geval niet zonder dat wij dat zelf zo bedoelen. He, geeft het toch die werking. Dus laat het zo. Als je in gevangenschap bent. Dus los van de gemeenschap met mensen. Maar gewoon individueel buiten de gemeenschap bent gezet. Omdat je bijvoorbeeld dat beest niet aanbidt. Omdat je niet gebaseerd bent op de aarde. En niet leeft zoals de anderen leven. Ja, dan ben je in gevangenschap. Dan sta je dus geïsoleerd. Laat dat dan zo, zegt de Heer. Ga dan niet in één keer proberen toch allerlei relaties die je vroeger had weer te onderhouden. Uit angst voor onzekerheid of wat dan ook. Het kan zelfs zover gaan dat je met het zwaard gedood wordt. Dat is nog erger. Dat wil zeggen, het kan zijn dat je overdrachtelijk met zwaard gedood wordt. Dus met scherpe woorden eigenlijk gewoon helemaal buiten de gemeenschap gezet wordt. Iedereen die verdenkt je. Allerlei zaken die wel zo niet kloppen, maar je hebt de schijn tegen. Je kunt ook letterlijk gedood worden. Vrees niet voor hem, die wel het lichaam kan doden, maar niet de ziel. Vrees veeleer hem, die zowel lichaam als ziel kan verderven in de hel, zegt de Heer Jezus in Matthäus. Zie hier ook. Met andere woorden, conclusie. Hier is, dat we zeggen, hieruit blijkt de lijdzaamheid, geduld, maar ook de volharding en het geloof van de heiligen. Of ze in die situaties ook aanvaarden dat het zo is en dat het niet anders is. Nou goed. Nu heb ik het gehad over dat beest die eigenlijk uit de zee, dus de wereldheerser, zo noem ik hem dan maar even. Want iedereen gaat erachteraan en hij zal dus macht krijgen over alle geslachten en volken. Nu krijgen we degene die hem helpt en die hem ook bewijst, tussen aanhalingstekens. En dat is het beest uit het land, dat is een andere, dat is een valse profeet. Want die wordt genoemd, dat vers 12, die oefent al de macht van het eerste beest in diens tegenwoordigheid uit. Dat wil zeggen, ten overstand van hem. Hij hoeft er niet altijd bij te zijn, maar hij verwijst er altijd naartoe. Ik kan maar van mezelf niks doen, zegt de Heer Jezus, want ik moet het de Vader zien doen. Dus Jezus verwijst altijd naar de Vader. Dit beest verwijst naar het andere beest. Die op zich weer verwijst natuurlijk naar de draak. Maar goed, als je niet gelooft in God, is het merkwaardig. Dan zul je al die goden die jou mogelijkheden geven om je hier te ontplooien en om verder te komen in de wereld. Die zul je natuurlijk graag accepteren. Even een klein uitstapje van Openbaring 13 na Openbaring iets verder. Nou, even zien hoor. 18, 19. 19. Dan zitten we, eindje verder, dus zitten we aan het eind van de 40 jaar. Dus zeg maar, als we deze streep van 40 jaar hebben, helemaal aan het eind, vlak voordat de Heer zijn troon in Jeruzalem opricht, dan zien we dit punt. Vers 20 van hoofdstuk 19. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde, met dat beest, samen met dat beest, de valse profeet. Die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Door welke hij verleid had mensen die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus deze wordt nu genoemd valse profeet. En die wordt in Openbaring 13 genoemd het andere beest. En een valse profeet is zelfs een leugenprofeet. Die kwamen en masse voor in het volk Israël. En het aparte is, in de tijd van de profeten waren er massa's leugenprofeten, bijvoorbeeld in de tijd van Elia al minstens 950. En er was er één profeet die er stond. En nu hebben we één grote leugenprofeet tegenover misschien allemaal kleine, reële, eerlijke profeten die het boodschap van God brengen, maar die dus klein gehouden worden en niet te gehouden. Diezelfde persoon, die valse profeet, die wordt genoemd in het Johannesbrief, tweede Johannesbrief, dat is net voor Openbaring. Eerst ook met de tweede, maar de eerste moet ik hebben. 1 Johannes 2. Daar wordt hij genoemd de antichrist. Ik moet me even zoeken wat je nu ziet. Oh, je is verder. Ja, vers 18 en 22. Kinderkens, het is een laatste uren. Niet de, een laatste uren. En gelijk je gehoord hebt dat de antichrist, moet je even onderstrepen, want het staat echt een lidwoord, de antichrist komt, zo zijn ook nu al vele antichristen ontstaan, geworden oftewel ontstaan. Dat zijn dus voorlopertjes. Maar er komt, de antichrist komt. Waaruit wij kunnen herkennen dat het een laatste uur is. Nou goed. Vers 22. Wie anders is een leugenaar dan die logend ontkent dat Jezus is de Messias, de Christus. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Door zichzelf uit te maken als vader en zoon, uiteraard. Zo doe je dat dan. En dat is de leugen. En ieder die de zoon logent, heeft dus ook de vader niet. Vandaar dat je dan beide ontkent in je leven te zijn of wat dan ook. Nou, de antichrist is dus niet anders dan die valse profeet. En is niet anders dan dit tweede beest in Openbaring. Oké, dan gaan we even naar hoofdstuk 13. Hij, Johannes, ziet dus eerst het ene beest opkomen uit de zee. Man, je zit er aan het strand op Patmos. En je bent er gewoon wat in gebed enzovoort. In één keer word je visionair op de hoogte gesteld van dingen die dus voor onze tijd niet vreemd waren. Met alles wat hij nog gaat zien. Dan ziet hij in één keer verschrikkelijk beest opkomen, eerst uit de zee. Nou, dan heeft hij dat gehad en een beetje beschreven. En dan ziet hij in één keer uit het land in opkomen. Dat betekent ongetwijfeld dat dat beest uit de zee eerst verschijnt. En dan direct, vrijwel direct daarna, het andere beest. Nou, dat andere beest, vers 11, komt uit het land. Zee staat tegenover land. Aarde staat tegenover hemel. Dus vandaar dat we nu echt uitgaan even van het feit dat het hier gaat om twee beesten. Maar deze, die had twee hoornen. Het lam gelijk, staat eigenlijk een lam gelijk. Maar bedoeld is natuurlijk wel gelijk aan Christus. En het sprak, en je zou bijna kunnen zeggen, maar het sprak als een draak. Een draak, maar bedoelt ze natuurlijk de draak. Het heeft dus dezelfde taal als die ander. Want die kreeg ook alle macht van de draak. Alleen deze spreekt als de draak. En die ander voerde een macht uit die hij van de draak gekregen had. Dus dit is de sociale figuur. Dit is de vertegenwoordiger verbaal. Die ook de mensheid, in eerste instantie voor Israël natuurlijk, maar vooral ook de mensheid, ertoe dwingt om de machten te aanbidden. Maar hij begint met in Israël ervoor te zorgen dat er een beeld moet worden opgericht. En vervolgens wordt dat natuurlijk overgebracht in de hele wereld. Wel, het oefent alle macht van het eerste beest in ten overstaan van hemzelf uit, niet in tegenwoordigheid. Dat eerste beest hoefde er niet altijd bij te zijn. Maar die hebben natuurlijk toch wel een bepaalde goed contact, dus dat zal via allerlei geesten natuurlijk vrij makkelijk gaan. En het maakt, het betekent het bewerkt, het zorgt ervoor dat. Het zorgt ervoor dat het land en die daarin neerwonen, het eerste beest aanbidden. Dus deze antichrist verwijst naar, zeg maar, hij als de Messias verwijst naar God de Vader. De naam die ze nooit hebben genoemd. Dat willen ze niet. Het gaat hier in eerste instantie om het land. Dus om Israël. En iedereen woonde dat zij het eerste beest aanbidden. Wiens dodelijke klap genezen was. De plaag of klap. Wond is aardig gevonden, maar het woord staat er eigenlijk niet. En datzelfde als wat we dus ook al zagen in vers 3. Dus om goed duidelijk te zijn dat deze verwijst naar de andere. En dit beest doet grote tekenen. Dus hij is de praktische uitvoering. Jezus Christus deed dat ook. Maar de Vader was niet direct te zien. Maar hij had het altijd over de Vader. Nou goed. Deze dus ook doet grote tekenen. Zo dat zelfs vuur uit de hemel. Dat dit zelfs vuur uit de hemel doet neerkomen op de aarde. Ten aanschouwen van de mensen. Nou, het is onvoorstelbaar wat hier nu gebeurt. Want Jezus, of God, laat ik het zo zeggen in het Oude Testament, liet vuur neerdalen op bijvoorbeeld, noem maar wat, in de tijd van Abraham bijvoorbeeld. Vuur neerkomen op Sodom en Gomorra. Vuur neerkomen op allerlei oordelen. Dat weet men dus vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament. Dus doet hij dit na? En dat is natuurlijk een hoogstandje, want de Satan die kan wel degelijk wonderen en tekenen doen. Dus valt niet direct om van een wonder of een teken. Er zijn zoveel christenen, goedbedoelende christenen ook, die echt van alles proberen om te duidelijk te maken dat het zichtbaar gemaakt kan worden. Ja. En dan het gevolg is dat het dus ontzettend individueel is. En ja, je moet dan maar geloven dat dat inderdaad zo gebeurt. Terwijl de schrift nergens voor zegt dat in onze tijd die dingen zo zichtbaar zijn. Ik wil helemaal niet zeggen dat God niet individueel soms aan iemand persoonlijk dingen kan duidelijk maken. En dat ook wel eens een keer boven de mogelijkheden van de mens uit. Maar zo gauw je dat dus groots wilt gaan opzetten en daar dus een eigen club van wilt maken en wat dan ook, dan denk ik dat dat niet de bedoeling van God is. Het is nooit geweest. Nu. Ook nog niet in de tijd die komt. Degene die het machtig vindt om grootse dingen te doen en om op te vallen en een indruk te maken, dat is juist niet God. Maar het is juist een tegenstander. Wat God doet is altijd iemand sturen buiten Jeruzalem. Johannes de Doper. En dan moet als mensen willen komen om zich te laten dopen, laat ze dan eerst Jeruzalem maar eens uitgaan. Laat ze eerst uit hun eigen zekere wereld maar eens gaan. Hier is niet anders. Goed, het doet dus grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerkomen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt, dat heb je weer planao, verleiden, misleiden. Het misleidt, en nu staan er, dat zijn de grondteksten, die zijn verdeeld. Dus ik neem beide vertalingen. En deze is niet bekend, maar ik geef hem toch door. En het verleidt de mijnen die op de aarde neerwonen. De mensen van mij. De mijnen. Naast degenen die op de aarde, op het land neerwonen. Het misleidt mijn volk, zegt de Heer eigenlijk. Wordt nu misleid. Goed, ze wonen op de aarde neer, ze verwachten het daarvan. Ze verwachten het van vredestoestanden in het Midden-Oosten van mensen. Maar ze waren wel van mij. Dus vandaar dat de mijnen naast degenen die op de aarde neerwonen, beide kunnen. Doet hij dat? Door de tekenen die hem te doen gegeven zijn ten overstaan van het beest. En het zei tot degenen die op de aarde neerwonen, in het land dus eigenlijk, dat zij voor het beest dat de klap van het zwaard had. Let op, nu de klap van het zwaard. Eerst was de klap des doods. Nu het klap van het zwaard. Dus het zwaard is het oordeel van God over die persoon. Nu is het afgelopen, Nebukadnezar. Nu is het afgelopen, Babel. Maar weer levend werd, dit wederleden is fout, maar levend werd, moet er staan, om een beeld te maken. Dus nu moeten de nota bene, de Israëlieten, Joden, moeten een beeld maken daar. En dat is wat de Bijbel noemt, in Matthäus 24, wie zegt het me? De gruwel der verwoesting. Ja. De gruwel der verwoesting. Het beeld dat gemaakt moet worden in het land Israël. Dat moesten ze maken. Want nu gaat hij een wetenschappelijk hoogstandje uitvoeren waar wetenschappers van dromen. Want wat gaat hij doen? En aan dat beest werd gegeven, de mogelijkheid, macht staat er niet. Schuin gedrukt. Dus werd de mogelijkheid, de kans, de mogelijkheid gegeven. Het staat gewoon wet gegeven. Om aan het beeld van het beest een geest te geven. Dus iets doods wordt levend. Gedachte de uitspraak van een chirurg. Die ooit zei: ik weiger bij mijn werk om te erkennen dat het niet ooit eens een keer zover komt dat ik mensen uit die dood kan redden. Dat is de grootste nederlaag voor een aantal, tenminste, chirurgen. Die moeten zien dat een mens, ondanks hun goede pogingen, ja, tussen hun vingers doorglipt. Hier is het toppunt van de wetenschap. Dat ze dus iets doods materiaal een geest kunnen schenken. Met andere woorden, dat het kan praten. En nu gaat het zelfs zover, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En ervoor zou zorgen dat allen, als ze, niet die, maar als ze het beeld van de beest niet zouden aanbidden, dus stel dat, gedood zouden worden. Nou, dat moet je dus nog maar kunnen achterhalen. Dus moet het, wil je die mensheid, in eerste instantie natuurlijk de Joden, maar ook daarbuiten, wil je dat kunnen controleren, dan moet je zorgen dat de hele mensheid opgeschreven staat. Dat de hele mensheid te achterhalen is, iedereen. Dus moet je zorgen voor die 666, waar we de vorige keer over hadden, voor www, oftewel voor het internet. En het internet zal de manier zijn waarop dat dus ook inderdaad gaat gebeuren. Hoe dan ook. En het bewerkt dat allen, de kleinen en de groten, rijken en armen, staat allemaal de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en dienstknechten, wat hem betreft, dat zijn die allen, dat een merkteken, dat het een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, enkelvoud. Rechterhand of voorhoofd. En dat, kom ik zo op terug, en dat niemand kan, moet er staan, kopen of verkopen, behalve wie dat merkteken heeft. Of de naam van de beest, want we houden vrijheid, hè. Je mag ook die naam hebben, je mag het merkteken hebben, je mag die naam hebben, of het getal van zijn naam. Dus dat is dan bekend. Die drie mogelijkheden zijn er. Want ja, je mag kiezen tussen A, B en C. Wat een vrijheid hebben we dan. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Een merkteken. Welk merkteken? In ieder geval geen kruis. Dat is het merkteken, hoofdstuk 14 vers 1. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. Dus weet de Satan dat het bij God zo gebeurt? Ja, dan doet hij het ook maar. Zo, want ja, erg origineel is hij niet. Dus je moet altijd eerst God zien doen en dan doet hij het na. Dus betekent aan hun voorhoofd, nou ja, dat kun je dus noemen in de plaats waar iemand dus direct herkenbaar is. Dat is één. Rechterhand betekent, laat uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet. Linkerhand heeft te maken met de aardse positie, de rechterhand heeft te maken met de hemelse positie. Christus zit aan de rechterhand van de Vaders verhoging. He, dus de schapen die worden gezet aan de rechterhand, terwijl de bokken worden gezet aan de linkerhand als vernedering. Dus om de rechterhand wil zeggen de plaats van God, dat wil zeggen de hemelse kant. En wat doet hij dus? Hij laat juist net zijn naam op die hemelse kant, op de geestelijke kant van de mens rusten. En het voorhoofd, dat zal, ja, dat kan letterlijk zo zijn. Je kunt ook iets anders daaronder verstaan en daarvoor moet ik even naar Matthäus 18. Vers 7 tot en met 9. Dus 18 vers 7 valt er maar gewoon tussen. Dus eigenlijk is het voorstuk een heel veel te vertellen. Maar ja, we moeten maar even bij de lijn houden. Wee de wereld vanwege de ergernissen. En ergernissen wil zo zeggen. Vers 7 van Matthäus 18. En ergernissen wil zeggen dat dus op de weg een struikelblok wordt neergezet. Die je dan niet direct ziet waarover je dan valt. Hè. Wee de wereld vanwege de ergernissen. Want het is onvermijdelijk. Dat staat er eigenlijk, dat er ergernissen komen. Dat, God houdt dat ook niet tegen. Dat is onvermijdelijk, want dat hoort bij deze gevallen schepping. Ja, daar maak ik ook onvermijdelijk van, want dat staat er eigenlijk. Ja. De noodzaak wil zeggen, het is onvermijdelijk, daar kun je niet aan ontkomen. Dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Toch, wee die mens door wie de ergernis komt. Je hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er vele antichristen opgestaan. Hier heb je de ergernis, dat is gewoon een grote verdrukking. Weet die persoon, het beest dus, door wie de ergernis komt, met nadruk op dat lidwoord. Indien dan uw hand of uw voet u ergert. Hand heeft dan, je wordt nu niet gezegd rechterhand, maar hand heeft te maken met werken. Voet heeft te maken met wandel, de manier waarop je leeft, zeg maar. De hand heeft met je daden te maken, de voet heeft te maken met je wandel. Hak hem af en werp die van je. Want het is goed of beter in te gaan tot in het leven, kreupel of vermengd, zonder voet of hand, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur, polderzuurstam, te worden geworpen. Want degene die dus dat beest aanbidt, die is dus veroordeeld tot polderzuur. Indien uw oog u ergert, dus nu gaat het om het zien, u tot valstrik is, waardoor je dus niet tot het leven van God kunt komen, ruk het uit en werp het van u. Dit is uiteraard niet direct letterlijk, maar wel in de overdrachtelijke zin op te vatten. Want het oog wil zeggen dat je dus afhankelijk bent van de zichtbare dingen. Dan kun je beter je ogen dicht doen of gewoon ervoor zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van die zichtbare dingen. Want het is beter met één oog, het rechteroog namelijk, zien alleen maar op God en niet meer op de aardse dingen, tot het leven in te gaan, dan met twee ogen tot in de Gehenna van vuur, de hel is Gehenna, van vuur te worden geworpen. Dat is de poelersuurs. En dat is nogal wat, want wat hier dus staat is voet of hand of ogen. Terwijl we elders hebben staan, voorhoofd, nou de ogen staan in ieder geval ergens in het voorhoofd, of ook de rechterhand, wordt het hier in openbaring toegepast. Waar het dus om gaat is dat de Heer hier duidelijk waarschuwt dat je ervoor moet zorgen dat je niet dat zegel van de tegenstander hebt. Tegenover het zegel wat God nu heeft in onze tijd is dat de Heilige Geest. Dat is het zegel wat God nu heeft. En ik denk, maar goed, dat denk ik, dat God op ons voorhoofd, als we trouw zijn aan hem, zijn naam gewoon ziet. De naam van Christus. En het zal me ook niks verbazen dat dat geval is ook al. Want je bent door de Heilige Geest weer afgezonderd. En dat is het eerste aanbetaling, de Heilige Geest, van de erfenis die we hierna nog kunnen krijgen. Dus dat er bij de Heer heel duidelijk voor opstaat, dat is iemand van mij. Dat is op de een of andere manier duidelijk. Geestelijk gezien is dat duidelijk. Dat kunnen we ook weten. Wij kunnen dat weten doordat je, als je trouw bent aan de Heer, ook zelf proeft of iemand gericht is op God. Je kunt best wel eens een keer minder dagen hebben, je kunt best fouten inzitten enzovoort. Daar gaat het niet zozeer om. Het gaat om de gerichtheid, het gaat om het hart. Wanneer het hart altijd weer klein is en zegt, Heer, ik ben zo van u afhankelijk. Dan leer je dat iemand, hoe hoog die ook staat, menselijk gesproken, en wat voor groep of wat dan ook, dat hij heel nederig is, geen grote mond heeft, niet zichzelf eventjes aanprijst in wat voor zin of zich door anderen laat aanprijzen, maar eenvoudig, simpel, trouw wil zijn aan het woord van God. De laatste plaats innemend en niet de eerste. En niet zichzelf manifesterend als wat dan ook. Maar wetend dat hij ook alles maar vanuit genade heeft ontvangen. En het beest is typerend een voorbeeld van diegenen die zich willen laten gelden. Die hun macht willen laten zien. Die de macht van Jezus zogenaamd willen laten zien via zichzelf naar anderen toe. Let nooit op wat groots is, wat machtig is, wat vreselijke grote kerken bouwt. Of wat in geweldige stadia probeert de macht van Christus duidelijk te maken. Christus is te vinden in het verborgen. Achteraf. Ga dan in je binnenkamer en dan bid zonder dat een ander dat ziet. Leef in die afhankelijkheid. Nou, in openbaring zien we hier dat men dus in het economisch systeem verzeild raakt waar je van afhankelijk bent. Want als je dus dat teken hebt, openbaring 13, vers 17 en 18, dan zie je dus dat niemand meer kan kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van de beest. Ja, dan heb je dus heel veel kleine gelovigen die niet veel voorstellen in die tijd, die niet meer kunnen kopen of verkopen, die dus niet meer aan het economisch systeem deel hebben. Die dus ergens moeten aankloppen en moeten vragen of ze ook even een beker koud water mogen hebben. Want indien jij een van deze, mijn minste broeders, ook maar een beker koud water hebt gegeven, letterlijk, of eventueel een frisse boodschap van uit een ver land, een koele beker, is als een verre boodschap uit een ver land. Als een boodschap uit een ver land staat er ergens. En dat betekent zoveel als dat je het leven van God aan iemand doorgeeft. Als je ook maar een beker koud water, je loon zal groot zijn in de hemel. Ik heb iemand ooit gehoord zeggen, nou, ik heb mijn buur al weet ik hoeveel koud water gegeven. Dus ik heb ook een partijtje loon boven. Dat wil je niet weten. Dat is zo belachelijk gemaakt. En zo trekken mensen op een gegeven moment dingen naar zichzelf toe. En denk van, leef zo niet. De Bijbel maakt duidelijk dat wie dat getal of dat teken van het beest heeft, ja, die moet ervoor zorgen dat hij dat niet heeft. Ja, stel nou dat ik dat heb en ik hoor van die boodschap en ik kom tot geloof. Ja, dan moet je me inderdaad afhakken. Of dan moet je inderdaad misschien het voorhoofd een of ander doen, hoe dan ook. Want anders kom je niet in de koninkrijk in. Maar als ik nu een zonde heb waar ik niet vanaf kan komen, en ik blijf met die zonde leven, en de Heer zegt dat iemand die dit en dat doet geen erfenis in het koninkrijk heeft, dan betekent dat in onze tijd natuurlijk ook niet anders is. Dat betekent niet dat ik niet fouten kan maken, maar dan mag ik wel in stilte vragen om verlossing. En dan mag ik wel vragen of de Heer me helpen wil in dat onderdeel, om daar dus ook niet in gevangen te zitten. Waar het vooral om gaat is dat je hart op hem gericht is. Heb je dan een onderdeel waar je er niet van beangstigen, maar weet dat de Heer dingen gebruikt om je klein te houden, maar dat mag weer geen argument zijn om te zeggen van, oh nou, dat is daarvoor, dus zou ik er ook niet al te veel van doen, want anders dan zou ik misschien me toch maar verheffen. Ja, dan maak je van de nood een deugd. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat weten we dus niet, dus leg je dat er rustig aan de Heer voor. Of onrustig, als je het maar voorlegt aan de Heer. En dus betekent het dat als je dat weet en je afhankelijkheid van hem steeds weer in het gebed ook laat merken, dan geloof ik dat de Heer je losmaakt. Voor zover het een gevangenschap is. Voor zover het een verslaving is, of hoe je het ook noemen wilt. Is dat niet het geval, komt het een enkele keer voor, dan is het heel wat anders. Maar dat blijft in overdrachtelijke zin voor onze tijd natuurlijk ook zo. Hier is de wijsheid. Een van de grootste wijsheden die je hoort is, ja, je mag niks berekenen hoor. Hè, dat doet de Bijbel ook niet. Moet je eens kijken. Wie verstand heeft, dus wie wijs is, laat hij dan het getal van het beest berekenen. In die tijd kan dat dus. Met de Hebreeuwse letters of met de Griekse letters. Dat kan, omdat letters en cijfers gelijk zijn. Want het is het getal van de mens. De mens is geschapen op de zesde dag. Dus het getal van de mens is 666. Ik lees u even het Griekse woord, de Griekse uitdrukking voor. En dan moet u zeggen van wat nu gelijk loopt. Hexakosioi hexakonta hex. 666 staat er. Dus dat het woord hex, ja, daar kan ik ook niks doen. Het Griekse woord hex is 6. Nou ja, dat verbaast me ook niet eigenlijk. Maar goed, hoe dan ook, er zijn veel heksen. Er komen steeds meer, die laten zich er ook nog op voorstellen. Ook. Het zijn dus allemaal zesjes. Ja. Hexakosioi, hexakonta hex. Hexakosioi 600, hexakonta 60, hex 6. Dus 666. Waarom 666? Hij komt als mens. Maar Christus kwam ook als mens. Alleen hij vertegenwoordigt de Vader. En wat zal Israël nu doen, denk je? Israël doet wat de Heer heeft voorspeld. Johannes 5, en daar sluit ik mee af. Johannes 5, vers 43. Vers 40 zegt, gij, zegt de Heer tot de Joden, tot de Joodse rabbis enzovoort ook, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden dat gij de liefde voor God in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en gij aanvaardt mij niet. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aanvaarden. Het teken, de naam van het beest. Dat profiteert hij al van de toekomstige Israël wat het zal doen. Je kunt het algemeen nemen, maar ik ben zeker dat deze twee die tegenover elkaar staan, te maken heeft met Christus En met de antichrist. In de plaats van Christus. Dat is anti. Ook tegen Christus, anti. Maar anti is het Griekse woord ook voor in de plaats. Hij doet zich voor als Messias. Maar hij zal veel kanten hebben, want hij zal zich ook voordoen als de Messias van de moslims. En hij zal zich voordoen als de verlosser van de andere religies. Zodat al die religies samenkomen in één groot persoon. Nou, wat weet je nou beter? Wat nou duidelijker? Dat al de hele mensheid, die zal hem erkennen, zal voor hem knielen, die zal hem eren en die zal zo religieus worden als het maar kan. Als het maar niet gaat om het verlies van je bestaan. Als het maar gaat om de redding van je lichaam. Niet de redding van je ziel. Nee, de redding van je lichaam. Terwijl God zegt, ik ben bezig met je ziel. Ik ben niet bezig met je lichaam. Ik ben bezig met je ziel. Dus, die antichrist, die zal inderdaad alles eraan doen om eerst het volk Israël, maar vervolgens ook als loopjongen de hele mensheid achter zich te krijgen. En de aanbidding van het beeld en de aanbidding van het beest centraal te stellen. Als je dan die grote verdrukking hebt, zegt de Heer, die zal dan ontstaan als dus de gruwel der verwoesting, de gruwel die verwoesting brengt, de afgoderij die verwoesting brengt, gaat beginnen. Nou goed, daar gaat dus de hele rijk van het beest over, dat dus nu zeg maar de wereld als zodanig eigenlijk zo'n beetje in de macht heeft. De volgende keer hoop ik weer verder te gaan met die plagen en met al die andere leuke dingen.
Ja. WWW, dat had je vorige keer verteld,
666. Ja. De W is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet. De WAF, ja. Ook de zesde trouwens van het Griekse. Maar goed, dat is dus drie keer W, drie keer zes. En er stond ook in de tekst, WWW, over de plagen die nog zullen komen. En die drie keer W is natuurlijk een grap voor, een kneeboog voor, let op, als die drie W'en komen, dan zijn de weeën eigenlijk pas goed raak. Oké. Zullen we eerst afsluiten? Hemelse Vader, we danken u voor uw macht en majesteit. We danken u dat u het hier niet zoekt, juist niet zoekt in het grootste. Dat u het niet zoekt in het machtige, in daar waar iedereen zichzelf manifesteert. En als ook vroeger uw broers, uw halfbroers, dan zeiden van, ga naar Jeruzalem en maak je bekend, zodat ook de schare daar u zal aanbidden. En dan is dat ongeloof. U wilt juist niet zijn als de visie van mensen, om dus te herkenbaar te zijn voor mensen die uitgaan van de zichtbare dingen. Maar u gaat uit van het onzichtbare, van dat wat te maken heeft met het hart, dat wat te maken heeft met de ziel, dat wat te maken heeft met het leven. En Heer, we danken u dat we weten mogen dat we in rust zijn en in diepe afhankelijkheid van u. Dat we weten mogen dat u in alle stilte aan uw koninkrijk bouwt, diep onder in deze wereld. In stilte, in het verborgen. Maar u bent bezig om een volk voor uw naam te verzamelen vanuit de heidenen. En dat volk is bijna klaar. En als dat moment daar is, dan komt u dat volk halen, opdat het om u heen mag staan voor het werk wat dan te doen staat te gebeuren. In Israël, in de wereld en daarna. We danken u dat u door uw Heilige Geest ons dingen openbaart. En dat wij door uw Heilige Geest die dingen ook kunnen voorstellen. Ze ook kunnen zien in overdrachtelijke manier. En kunnen erkennen, Heer, dat u de waarheid bent. En dat wij in die waarheid in Christus mogen wandelen en leven. Heer, we danken u ervoor dat we dan ook niet steeds introspectie hoeven te doen, naar binnen te kijken bij onszelf en wat er allemaal nog mis is. Dat we ons laten opjagen door visies en meningen van mensen, dat dit nog niet klopt of dat niet. Maar het is uw wens wel dat wij volledig ons aan u overgeven. En dat betekent dus ook dat we al de dingen waar we zelf ook niks mee kunnen, of waar we zelf ook misschien van afhankelijk zouden kunnen zijn, in uw handen leggen. Opdat u ons geneest, opdat u ons redt, opdat u ons vernieuwt naar het beeld van de Vader. Die omvorming van stoffelijk naar geestelijk betekent dat er steeds meer verbrand wordt in ons bestaan. Dat ons bestaan geofferd wordt en dat we daar dat accepteren. Dat wij de dood in opstanding die we hebben uitgebeeld, ook letterlijk in de doop, dat die doop ook voor ons een dood mag zijn, een aflossing, een afsterving aan alles waar we aan vast zouden kunnen zitten, in wat voor zin dan ook. En dat we elkaar dan ook zien in Christus, elkaar ook herkennen in het leven, in die gerichtheid van het leven. En niet in de foute dingen of dingen die ons minder bevallen omdat we een voorkeur hebben voor dit of dat. Dat is zo ongelooflijk onbelangrijk. En u leert ons die dingen ook in de praktijk. Doordat we met alles in allerlei situaties in aanraking komen. Juist daarom. Juist ook om te leren hoe dingen wel en hoe dingen niet werken. En we danken u dat u ons als een hemelse vader behandelt. En dan in liefde en in warmte. En niet in verwijten. Dank u wel dat we ons niet hoeven meten met u. Maar dat we u mogen volgen. En dat u ons leidt en met zachte hand ons ook brengt waar soms onze eigen persoonlijkheid het niet wil hebben. Omdat het niet altijd even makkelijk is en we de neiging wel eens hebben om er omheen te lopen. Maar u leidt ons dan om steeds meer en steeds dieper u te mogen leren kennen. En ook dat in ons leven te mogen uitdragen, zo zoals u ons dat leert. Vader, we danken u dat we dan ook een tipje van de sluier mogen zien van de dingen die gaan komen. En dat we zo ook onszelf aan u mogen toevertrouwen. Voor nu en ook voor de dagen en de weken die komen. Heere, uw naam zij geloofd en geprezen in alles. Amen.